Dat noemen we de tijden der heidenen. Laten we dat maar eventjes opnemen, Lucas. Even kijken wat het is. Lucas. Een dag van 21. We kennen de term dag des Heren. Nou, en dat is de dag, dat is de periode dat Christus zal regeren. En zo kent de schrift, kent velerlei aanduidingen. De dag der zaligheid, nu is het wel aangenaam, ja des Heren. En zo zijn er meer perioden die een naam krijgen. En hier in Lucas 21. Oké. Daar lezen we, ik begin eventjes in vers 21 voor het verband. Als dan die in Judea zijn, dat ze vluchten naar de bergen. En die in dezelfde midden zijn, dat ze daar uittrekken. En die op de velden zijn, dat zij in hetzelfde niet komen. Want deze zijn dagen der wraken, opdat alles vervuld worden wat geschreven is. Het gaat over de grote verdrukking over het Joodse volk. En dat staat ook in Matteüs 24. En hier wordt een andere term genoemd, dagen der wraken. Dit is een waarschuwing om te vluchten. Nou, we weten dat het over het midden van de 70ste week gaat. Maar goed, dat kan ik verder nu niet uit gaan leggen. Moet je maar even van me aannemen. Vers 23, doch wee de bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen. Want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En ze zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En dan gaat het door met, en er zullen tekenen zijn in de zon en de maan en sterren enzovoorts. En vers 27, dan zullen ze de zoon des mensen zien komen. En dan gaat het over op de toekomst. En dit schriftgedeelte kun je van toepassing brengen op de legers van Rome in het jaar 70. Ja, toen de Joden dus echt de diaspora, de verstrooiing ingingen. De Joden, dan praten we over de twee stammen. Maar goed, het is beide, zowel in het verleden als in de toekomst, heeft dit een vervulling. En Jeruzalem zal in de toekomst ook nog een keer van de heidenen vertreden worden. En dan staat er dat de tijden der heidenen heten. Nee, dat is gewoon de hele periode dat heidense volken, heidense wereldrijken over de Joden, met name die twee stammen, want Daniel behoorde ook tot het Juda, tot het Joodse volk, die twee stammen, totdat die vervuld zouden zijn. En deze heidense volken die hebben geregeerd over het Joodse volk. De 10 stammen waren al veel eerder het land uit. En zullen ook later weer teruggevergaderd worden. In de toekomst. In de wederkomst van de Heer. Dan staat het volk Juda. Staat weer voorop. In onze tijd. In de verborgen tijd. Dan staan de 10 stammen voorop. En dan gaat eigenlijk het heilswerk. Gaat via de 10 stammen, daar is dan voor het grootste gedeelte de gemeente, voor het belangrijk gedeelte de gemeente uit voortgekomen. Maar na de opname van de gemeente, dan staat Juda weer voorop. Dan gaat hij zich weer met de aarde bezighouden. En nou goed, dan zal ook, de Heere is uit Juda, en als hij dan als koning optreedt, dan is dat ook op de troon van Vader David, uit Juda. Dus de tijden der heiden, Ja, dat bestrijkt dus heel die tijd vanaf dat Nebukadnezar kwam. Maar gaat helemaal door tot echt in die laatste dagen. En we hebben dan gezien dat in de laatste dagen daar een koninkrijk zal zijn. En ook weer een wereldrijk. Die verdeeld is. En dat komt na het Romeinse. Dat staat in vers 41, dat wil ik nog eventjes lezen. En dat gij gezien hebt, de voeten van Daniël 2 natuurlijk, hè, vers 41. En dat gij gezien hebt, de voeten en de tenen ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn. Doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, terwijlke aanzien gij gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen der voeten ten dele ijzer en ten dele leem. Dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. En dat gij gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem. Ze zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen de een aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. Nou, ik heb al wel iets gezegd over dat leem. Je vindt het eerder in het hoofdstuk. Dan wordt er gesproken over pottenbakkersleem. En het wordt hier ook gesproken over modderig leem. Het is materiaal van de aarde. En laten we nou eens even opzoeken een paar versen. Genesis 11. En dat is op zich en ook een heel interessant schriftgedeelte in dit verband. En daar kom ik sowieso in Daniël nog een keer op terug. Want het is het schriftgedeelte van de torenbouw van Babel. En het streven van Babel hier, vlak na de zondvloed, toen hij net weer opgestapt was en zo, had je die geweldige jager voor het aangezicht des Heeren Nimrod, die bouwde steden en zijn eerste stad was Babel. En je ziet hier, als ik het even in mijn eigen woorden vertel in dit verhaal, dan zie je dat er een groot streven is om één te zijn en één te blijven. Hoewel de Heer had gezegd, verspreid je over heel de aarde. En ze maken ook een machtscentrum en naam tot in de hemel. En het duidt eigenlijk aan dat ze eigenlijk de hemel willen bestormen. Eigenlijk God van zijn plaats afstoten. En dat is altijd al het streven van de duivel geweest. Dat is ook de zonde waarin hij afviel, waarin die duivel werd. Maar als zij gaan bouwen, dan bouwen zij niet met natuursteen. En wat gebruiken ze dan wel? Even kijken. Dat is in vers 2. En ze zeiden en ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. Tegels zouden wij zeggen, het is gebakken steen. En de tichel was hun voor steen en het lijm was hun voor leem. En dus ze gebruikten zeg maar als het cement ertussen, gebruikten ze die leem. Nou, precies hetzelfde vind je ook bij bij het volk Israël in Egypte. Als ze in slavenarbeid zijn, Exodus 1 is dat. Vers 14. Dan vind ik in vers 13. En de Egyptenaren deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat ze hun het leven bitter maakten met harde dienst, in leem en in tichelstenen. Nou, dan zie je precies hetzelfde weer terugkomen. En hier werd het steen. steden gebouwd. Het waren nu schatsteden voor de farao. Maar die farao, dat was ook de koning van een wereldrijk in zijn dagen. Die wordt weliswaar dan in Daniel niet genoemd. In Daniel niet genoemd, maar in Openbaring wel. En ik stel dat nog even uit om dat plaatje van Openbaring ernaast te leggen. En dat wil ik bewaren tot Daniel 7. Maar het is natuurlijk wel dat je ziet in al die wereldrijken die geweest zijn, dan is het volk van God is onder druk komen te staan, of het woord van God is onder druk komen te staan, of het was de bedoeling om het volk van God uit te roeien. Dat was bijvoorbeeld ook bij Esther en met Haman was zo. En altijd heeft Satan op die manier ook geprobeerd om het werk van God te dwarsbomen. Aan de ene kant stelt God dus wel die wereldrijken aan, want het is in zijn plan. Maar het streven van die wereldrijken, dat komt van de duivel af. Zie je? Dus dat maakt het misschien een beetje lastig. En daarom is het ook een heel beeld. Het is allemaal eigenlijk hoe Satan te werk gaat. En dat beeld laat zien dat elk wereldrijk dan steeds minder edel is in waarde. En bij het laatste wereldrijk, dan is dat het allerslechtst. Dan is de moraal het slechtst. En dan is er van de waarheid is heel weinig meer over. Maar goed, we waren met het leem bezig. En daarvoor wou ik naar Ezechiël 13. En dat is eigenlijk het duidelijkste. En dat vind je gewoon met de concordantie of met een bijbelzoekprogramma. Ik heb gezocht op het woord leem. Ik heb gezocht op het woord lemen. Bijvoeglijk naamwoord. Er is helemaal niks mystieks aan. Ik heb heel veel van anderen geleerd. Maar ja, dit is ook de manier van onderzoek, zeg maar. Ja, zeker. Eigenlijk zou je het hele hoofdstuk moeten lezen. Maar dat vraagt veel te veel tijd. Maar dit hoofdstuk, dat gaat erover. Ezechiël, die spreekt de profeten aan die Israël verleiden. En ik pak hem dan maar eventjes op. In vers 9. Dat spreekt ook over dezelfde tijd als Daniel, zeg maar. Maar Ezechiël die trad op buiten het land. Die was in de verstrooiing. Die was bij de 10 stammen, geloof ik. Bij dat andere deel van het volk. Vers 9.
Dan.
Van Ezechiël 13. Okay. De Heer zegt: en mijn hand zal zijn tegen de profeten die ijdelheid zien en leugen voorzeggen. Ze zullen in de vergadering mijns volks niet zijn en in het schrift van het huis Israëls niet geschreven worden en in het land Israëls niet komen. En gij zult weten dat ik de Heere Heere ben. Daarom dat zij mijn volk verleiden, zeggende: vrede, daar geen vrede is. En dat de een leme wand bouwt en zie de andere dezelfde pleisteren met loze kalk. Zeg tot degene die met loze kalk pleisteren dat hij omvallen zal. Daar zal een overstelpende plasregen zijn. En gij, o grote hagelstenen, zult vallen. En een grote stormwind zal hen splijten. Zie, als die wand zal gevallen zijn, zal dan niet tot u gezegd worden: waar is de pleistering waarmee gij gepleisterd hebt? Daarom al zo zegt de Heere, Heere: ja, ik zal hem door een grote stormwind in mijn grimmigheid splijten. En er zal een overstelpende plasregen zijn in mijn toren. En grote hagelstenen in mijn grimmigheid om die te verdoen. Zo zal ik de wand afbreken die gijlieden met loze kalk gepleisterd hebt, en zal hem ter aarde nederwerpen, dat zijn grond zal ontdekt worden. Alzo zal de stad vallen, en ge zult in het midden van haar omkomen, en ge zult weten dat ik de Heere Heere ben. Zo zal ik mijn grimmigheid tegen de wand, die lemen band, voortbrengen, en tegen degene die hem pleisteren met loze kalk. En ik zal tot jullie de zeggen, die wand is er niet meer, en die hem pleisterde zijn er niet. Te weten, de profeten Israëls, die van Jeruzalem profeteerden, en voor hetzelfde een gezicht des vredes zien, daar geen vrede is, spreekt de Heere Heere. Nou, en hier wordt heel duidelijk uitgelegd dat de profetie van de valse profeten, dat die lemen wand is. Ze hebben een soort van muur opgebouwd, een soort van bescherming, zou je kunnen zeggen. He, want zij profeteren aan het volk in diezelfde tijd van nee, in Jeruzalem is het veilig. Terwijl de Heere zegt, jullie moeten eruit, het land uit en dien de koning van Babel.
En Mozes en Elia binden dan toch ook?
Dit was in het verleden waar ik het nu over heb.
Altijd heb je nog over de toekomst.
Ja, maar natuurlijk spreekt het over de toekomst. Ja. En de boodschap zal hetzelfde zijn. En we gaan er denk ik nog wel even naartoe. Want Jeremia en Ezechiël, ja, die hebben eenzelfde soort boodschap als in de toekomst ook aan het Joodse volk zal worden gepredikt. En het is zo mooi om te zien dat de Heer gewoon ook in elke tijd rechtvaardig is. Ik de laatste weken heb ik een aantal keren gedacht aan dat lied van Gert en Armin. Van als God de deur sluit, bent u reddeloos verloren. Van de ark van deze tijd. Maar het is natuurlijk niet zo dat als iemand nu niet gelooft of tot geloof komt, dat hij voor eeuwig verloren is. Want ook in de toekomst zal God zijn predikers sturen. Alleen het is dan veel moeilijker. He, omdat die geest van de leugen dan zo actief is. Het is nu ook actief hoor. Ja, in het verborgene.
Dan is de genade maar, tijd voorbij.
Dan is de genade tijd voorbij. Ja. Maar in ieder geval, de link die ik hier dan mee wil leggen, dat het leem, laten we weer teruggaan in Daniël 2, dat het leem van dat koninkrijk van de eindtijd, dat staat voor religie. En het ijzer. Nou, voor het ijzer hoefden we niet zo ver te gaan. Want het ijzer, om dat uit te leggen, als je even kijken, wat was het? Dat was ook in Daniël 7, vers 7. En dan krijg je weer een visioen met wereldrijken. En dan gaat het eigenlijk om datzelfde Romeinse Rijk. En daar komen we nog wel op. 7 vers 7. Daarna zag ik in de nacht gezichten en zie, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En het had grote ijzeren tanden. En het at en verbrijzelde. En vertrad het overige met zijn voeten. Nou, en dan zie je dus bij dat ijzer dat het staat voor hardigheid en voor schrikkelijk. En dat het alles verbrijzelt. Nou, een andere tekst.
Het staat op die noorden.
Ja, maar ja, dat klopt. Ja, je hebt gelijk. Het gaat over dezelfde dingen. Alleen, je kan niet alles tegelijk bespreken. Dus
nee, oké.
Dat laten we even rusten. Ja, zeker. Je hebt gelijk. Ja, dat komt daar weer terug. En voor het ijzer wilde ik ook nog eventjes opnoemen een tekst die jullie waarschijnlijk ook wel uit het hoofd kennen. Je hoeft hem niet per se op te zoeken. Dat is die van Psalm 2. En dat gaat dan over de Heer. Dat is Psalm 2, vers 9. Als de Heer dan in zijn wederkomst komt, Dan zegt God in vers 8, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult ze verpletteren met een ijzeren scepter. Ge zult ze in stukken slaan als een pottenbakkersvat. En ijzer is hier ook het oordeel van de Heer. Nou, ijzer was ook het hardste metaal. In het rijtje van dat beeld, dan is goud het zachtste en het mooiste en het kostbaarste. En telkens wordt het dus wat minder kostbaar en wat harder. En het ijzer is het minst kostbaar en het allerhardst. Dus, ijzer staat dus duidelijk voor macht, voor oordeel, voor stukmaken, voor heerschappij. En als je dan moet uitleggen, zeg maar, wat de combinatie is van pottenbakkersleem en ijzer in het laatste wereldrijk, dan kunnen we het beste gaan naar Openbaring 13. Want daar vinden we twee figuren. Ik weet niet of ik het mensen kan noemen. Ik denk het niet. Die op zullen treden in dat wereldrijk van de eindtijd. Dan moeten we maar eens even een paar versen uitlezen. Openbaring 13, vers 1. En ik zag uit de zee, en de zee staat voor de wateren, uit de volkeren. Ik zag uit de zee een beest opkomen, en met de zeven hoofden en 10 hoornen. Hebben ze weer, Corrie?
Ja,
ze komt elke keer weer terug, hè? Dus het komt in ieder geval overeen, hè, met dat laatste wereldrijk.
Ja.
Die combinatie is in ieder geval al duidelijk. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een pardel, dat is een luipaard gelijk. En zijn voeten als de voeten van een beer en zijn mond als de mond van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Nou, die draak wordt een hoofdstuk eerder ook al genoemd. En dan wordt hij genoemd in vers 9, de grote draak, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satan. Die in hoofdstuk 12 is die op de aarde geworpen. En hier zie je wat er van terecht komt. Die draak, die geeft iemand, dat beest, geeft die grote macht. Vers 3, en ik zag een van zijn hoofden, een van die 7 hoofden, daar komen we ook nog wel op, als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wond werd genezen, en de hele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden de draak die aan het beest macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende, wie is aan het beest gelijk, wie kan krijg voeren, oorlog voeren tegen hetzelfde. En aan hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en zo te doen. En dan in vers 7 dan zie je nog dat hetzelfde werd macht gegeven om de heiligen, dat is het volk Israël in de Joodse staat nu, krijg aan te doen en te overwinnen. En aan hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En dan zie je dat deze figuur, dat is iemand met macht. Iemand die oorlog voert, hè? Een koning of een politiek leider. Dat is het ijzer. Zie je? En dan hebben we er nog eentje. Want er wordt nog een beest gezien. En dat is in vers 11. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. Nou, in aarde tegenover zee. In de typologie is dat dan volkeren tegenover het land Israël. En dat komt veel vaker voor. Dus je mag verwachten dat dit beest uit de staat Israël zelf opkomt. Of daar het eerste verschijnt. Nou, wat is dit voor figuur? En het had twee hoornen, des lams hoornen gelijk. Nou, we kennen het lam, onze heiland, onze Heer Jezus Christus, die als het lam kwam. We kennen hem als de opgestane. Het lam staande als geslacht. En deze leek, in ieder geval wat zijn hoornen betreft, op het lam. Dus op de Heer. En het sprak als de draak. En vers 12, en het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde. Dus, nou ja, ze gaan in dezelfde kracht, zou ik maar zeggen, van die draak. En deze staat verder, en het maakt dat de aarde en die daarin wonen, het eerste beest aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. En het verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van dat eerste beest. Enzovoorts. Nou, en dan gaat het verder over een beeld en daar komen we ook nog wel op. Het gaat me nu eventjes om dat we zien dat die tweede, dat het een verleider is. Het is degene die tekenen doet. Het is degene die zorgt dat de mensheid het eerste beest zal aanbidden. En dit is dan, ja, geen politiek leider, maar een geestelijk leider. Een religieus iemand. Nou, dat is die lemen wand. Dus aan de ene kant heb je in het wereldrijk van de eindtijd een politiek leider. En aan de andere kant heb je een religieus leider. Maar ja, als het onder de mensen is, dan kan macht en geloof kan niet samengaan. Want dan begint het met idealen. En dan wordt op een gegeven moment een bepaalde macht gevestigd. En daarna gaat het alleen nog maar om de macht vast te houden. En dan verdwijnen alle idealen en het bijt elkaar. Macht en geloof kan alleen samengaan als het van Christus komt. En dan gaat het goed. Maar als het uit de mens, of hier zelfs vanuit de draak voortkomt, dan is dat verdeeld en dan brengt dat automatisch scheiding. Dat is verdeeld in zichzelf. En dat is ook wat we hebben gelezen in Daniël 2. Want die tenen en het ijzer en het leem, het hecht zich niet aan elkaar. Al doen ze nog zo hun best om alle volkeren van de wereld door elkaar heen te gooien, zodat ze met elkaar huwelijken, zeg maar. Hè? Het is aardig door elkaar gegooid dan op dit moment. En je kunt de hele wereld mobiliseren onder een bepaalde religie. En je kunt er macht over gaan vestigen. Maar uiteindelijk dan blijft de macht over. En alle beloofde vrijheid en gelijkheid en problemen oplossingen. Dat is allemaal verdwijnt weer naar de achtergrond. Dat blijkt dan ook een loos te zijn. Loze beloftes. Nou, deze twee, die worden nog vaker in Openbaring genoemd. Dat is als ze hun optreden moeten beëindigen. Dat is vlak voor de 1000 jaar. Dat lezen we in hoofdstuk 19. We hebben de vorige keer gezien dat de volgorde is. En het is voor ons natuurlijk zo klaar als een klontje. Maar voor de mensheid om ons heen hebben ze wel eens gehoord van de wederkomst van Christus, maar van antichristelijk rijk weten zij niets af. En daarom denk ik dat het goed is voor ons Hè, om dat te realiseren, zodat je mensen daarop kan wijzen. We hebben, als je hier zo ziet in Openbaring 20, dan gaat het over vers 2, dat de Satan die wordt gebonden voor 1000 jaar. Nou, dat is die periode van 1000 jaar dat Christus op de aarde zal regeren. Hè? En dat is zeg maar het koninkrijk van de steen uit Daniël, wat we de vorige keer hebben gezien. Hè? En daarvoor hadden we vorige keer ook gelezen. Dan gaat het over Babel en Babylon. Nou, en in dit laatste stuk van hoofdstuk 19, dan gaat het ook over de eindstrijd. Als dat koninkrijk van de eindtijd ook weggedaan wordt door de Heer en zal geoordeeld worden, dan zie je ook dit laatste stukje van hoofdstuk 19 gebeuren. Dat is, even kijken, we lezen maar eventjes vers 19. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat. Dat is het witte paard, wat eerder genoemd wordt. Nee, even kijken hoor, staat er wel een wit paard. Even kijken. En dan moet ik het niet door elkaar gooien. Ja, staat wel een wit paard, vers 11. Maar we kennen nog iemand op een wit paard, waar we zo direct komen, snap je? Dus ik moet het even goed zeggen. Ja. Tegen Christus is deze strijd. En dan zullen ze dus verliezen, vers 20. En het beest, dat is het eerste beest, werd gegrepen. En met hetzelfde de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs, die met zulver brandt. Zie je dus op het laatst, als ook dus de stad Babel vernietigd is, het hele koninkrijk vernietigd is, dan zullen ook die twee figuren, die leiders, zowel de politiek leider als de geestelijke leider, die zullen in de poel des vuurs terechtkomen. En die term valse profeet, die zie je dus hier staan. En dat moet dezelfde zijn als dat lam met die twee hoornen die op het lam leek, zeg maar. Want dat is de profielschets, dat is de beschrijving en die komt precies overeen. He, dus dan weten we nu dat we te maken hebben met eentje die noem je beest en die andere noem je valse profeet. Nou, als je in Matteüs 24 gaat kijken, dat hebben we met Chris laatst nog uitgebreid gedaan, dus ik hoef niet alles te lezen, dat weten jullie nog wel. Matteüs 24. Dan staat er al in vers 5. Nou, in vers 4. Dat hij een waarschuwing doet. Zie toe dat u niemand verleidde. Want velen zullen komen onder mijn naam zeggende: ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Nou, dit staat in het stukje van wat er gebeurt tijdens de verborgenheid, de beschrijving van de afgelopen 2000 jaar. Vers 11. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. Dat is al die tijd is het gebeurd. Het staat in het meervoud. En als er hier in vers 11 staat valse profeten, zullen dat dan anderen zijn dan degene die zeggen: ik ben de Christus, uit vers 5. Nee, dat zijn natuurlijk degene die hetzelfde zeggen en hetzelfde voorstellen. Zij stellen zichzelf voor in de plaats van Christus. Nee, er zijn er best wel veel geweest. Als je een beetje de geschiedenis doorkijkt, zijn er best wel veel sectes geweest waarvan men de leiders dan zeiden dat ze Christus waren.
De paus toch eigenlijk ook.
Paus die zegt het eigenlijk ook. Ja,
plaatsvervanger.
Plaatsvervanger op de aarde. Ja, dat is ook antichristelijk eigenlijk. Klopt. En verderop, als dan dat stukje echt van de verdrukking geweest is. We hebben net uit Lucas gelezen en hier staat er niet als je de legers om de stad ziet, maar hier staat in vers 15, als je dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet. En dat gaat over een afgodsbeeld. En dan moeten ze vluchten. En dan staat, zegt de vers 21, want als dan zal er grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. Dat is verdrukking in de Joodse staat, 3,5 jaar lang, weten we uit de andere schriftplaatsen. En vers 23, als dan zo iemand tot jullie zeggen zal, zie, hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderen doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Nou, en in die tijd, als dat beeld dus neergezet wordt, dan is Christus nog niet op aarde geweest. Maar dan zijn er dus figuren die zeggen, ik ben Christus. Valse profeten.
Dat is voor zijn wederkomst dus.
Voor zijn wederkomst. Maar wel in die verdrukking, of er net voor.
Ja.
In die tijd zullen de figuren zijn, en er staat er ook in het meervoud, valse profeten. Maar het mag duidelijk zijn dat als de Satan op de aarde wordt geworpen, dan wordt hij niet alleen op de aarde geworpen. Dan worden zijn engelen met hem geworpen. En daaruit kun je dus ook de conclusie trekken dat er één hoofdvalse profeet zal zijn, hè, die naam ook krijgt in Openbaring, maar dat er daarnaast ook andere engelen zijn, hè, die zich als een bepaalde Messias voordoen. In ieder geval kennen alle volkeren, die hebben zo'n Messiasverwachting. De boeddhisten, die verwachten Boeddha Maitreya. De moslims, die verwachten Mohammed terug. Maar ze verwachten ook Isa in zijn tijd terug. Die verwachten er twee. Is het niet apart? Onder dezelfde naam bijna, hè, als Jezus.
Ja.
Het is niet helemaal dezelfde naam, want de christenen in de Arabische wereld die noemen onze Heer Jezus Yazoo. Maar het is wel zo dat in die geschriften wordt eigenlijk altijd gezegd Isa, zoon van Mirjam. En ze geloven ook in een wonderlijke geboorte, maar niet in de bevruchting door de Heer. En zij geloven ook in Jezus naar de hemel is gegaan, maar niet dat hij aan het kruis is gestorven, want er is iemand voor hem in de plaats gegaan, zeggen ze dan. Er was een vrijwilliger en die heeft dat gedaan. En hij is naar de hemel gegaan en die vrijwilliger is dan gestorven en begraven. En zij zeggen ook dus niet, ze zeggen dat de Heer Jezus dus niet is opgestaan. Hè? Want je moet natuurlijk eerst sterven om op te staan. Zij zeggen eigenlijk dat hij net zo naar de hemel is gegaan als Elia en Mozes en zo. Nou, dat is natuurlijk een grote leugen. Hè? En het is natuurlijk ook zo dat de islam die zegt onze God heeft geen zoon. Nou, en als je daarna even in je achterhoofd houdt en je leest dan de Johannesbrieven, en dan pakken we die er ook nog eventjes bij. En Johannes,
wie zou het Joodse vader hebben?
Nou ja, zij verwachten natuurlijk de Messias uit de hemel. Niet degene die geleden en gestorven is.
Dus je zich een voorstelling dan.
Ja.
Ah, ze zullen zien die ze doorstoken hebben. Dus
ja, maar dat is natuurlijk pas bij Christus wederkomst. Ik heb het natuurlijk nou niet gelezen uit Matthäus 24. Maar wij weten toch, die dingen die daar staan. Dat die hier zal komen met kracht en grote heerlijkheid. En de wolken des hemels. Ja. Bliksem van oost tot west. Hè? Dat is de komst van Christus. Ja. Maar we waren op weg naar de Johannesbrieven. En Johannes 4. En Johannes 4 vanaf vers 1. Geliefden, gelooft niet een iegelijke geest. En ook niet een ieder boodschapper wordt dan eigenlijk mee bedoeld. Maar beproeft de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. En ook meervoud. Heel die tijd van de gemeente. Hieraan kent gij de geest Gods. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus. En Christus is de naam van de opgestane. He, Jezus is de naam van degene die in het vlees kwam. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist. Welke geest gij gehoord hebt dat komen zal. En is nu al reden in de wereld. He, die geest van die antichrist was al in de wereld. Maar als je niet belijdt dat Jezus, dat de Messias er al geweest is in het vlees. En ook die weg van dood en opstanding heeft gegaan. He, waardoor hij de Christus is geworden. Als je dat niet belijdt, dan heb je een antichristelijke boodschap. Ja. Nou, en ik moet... Ik moet toch zeggen, in heel veel samen op weg kerken, zeg maar, aan de wallen, dan wordt er al een soort van interreligieuze boodschap worden gepredikt. Waarbij eigenlijk de bijzondere plaats van de Heer Jezus en juist die weg van dood en opstanding helemaal niet meer wordt genoemd. Niet dat je wedergeboren moet worden, dat de weg der zaligheid is. Hè? Dat we met de Heer Jezus zijn gekruisigd en gestorven. In Tollebeek heb je nog ecumenische diensten, zeg maar, bij een dorpsfeest. Maar in Biddinghuizen heb je de interreligieuze bijeenkomst. En nou ja, met het koor zijn we in Meppel. Hebben we ook zo'n dienst meegemaakt.
Ja, heel
dus,
heel
ja, en dan denk ik, nou ja.
Als het maar duidelijk genoeg is, dan herken je het.
Ja,
Soms dwaalt het zo.
Ja, maar het is juist belangrijk voor ons als christen in deze tijd. Het is het vasthouden van de Bijbel als het woord van God. En Jezus Christus als de enige redder. Ja. Nee? Dat moet je vasthouden. Anders dan raak je je basis kwijt. En dan zou je de hele Bijbel kennen en alle profetieën uit je hoofd. En je hebt de Heer Jezus niet in je hart. Dan heb je er nog helemaal niks aan. Hè? Dat is natuurlijk ook je... Hè? Daar begint het mee. En nou ja, over de antichrist staat nog zo'n vers hier in 1 Johannes. Dat is 1 Johannes 2, vers 22. Wie is de leugenaar dan die logend, ontkent, dat Jezus is de Christus, de beloofde Christus die God aangekondigd had, dat inderdaad die Jezus van Nazareth was. Nou, wie is die leugenaar? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon logent. En iegelijk die de Zoon logent heeft ook de Vader niet. En dat is nou precies ook het getuigenis van de islam. Dat staat ook op die belangrijke moskee in Jeruzalem. Daar staat op van God heeft geen zoon. Ja, dat is gewoon een belijdenis zelfs.
Nee, het is geen moskee.
Hm?
Het is geen moskee.
Nou ja.
Nee, echt niet. Die staat ernaast. Of die... Het is echt geen moskee.
Oké, okay. Nou goed. Maar je weet wat ik bedoel.
Ja, ik weet het.
Dus, en de antichrist, dat is een Griekse term. En anti gebruiken wij ook als tegen, hè, als je ergens tegen bent. Maar eigenlijk is de letterlijke betekenis van anti in de plaats van. Dus iemand die zich stelt in de plaats van Christus. Nou, dat is dus wat deze valse profeet of deze antichrist, deze religieus leider in de eindtijd zal doen. Hij bouwt een religie op. En Daniel verderop zegt dat het met een vreemde God is zelfs, die zijn vader niet hebben gekend. Maar je mag wel verwachten dat het uit het islamitisch denken, uit de islamitische religie voortkomt. Maar dat heeft weer te maken met andere dingen. Met dat Griekse Rijk. En dat wil ik nu ook eigenlijk nog even laten rusten. Maar we hebben dus gevonden een geestelijk leider en een politiek leider. En dat zal niet bestaan. Het is in zichzelf verdeeld. En we hebben nog zo'n schriftgedeelte die over die leugenaar en die leugengeest gaat. En dat is 2 Thessalonicenzen. Ja. Nou, en dat stukje dat gaat over de opname. Ik hoop dat jullie dat kennen als schriftgedeelte. Dat gaat over de opname. Nou, we lezen het even door. Vanaf vers 1. En we bidden u, broeders, door de toekomst, het wederkomst of komst van onze Heer Jezus Christus, en hoort het te staan onze toevergadering tot hem. En de opname, dat is de toevergadering tot hem in het lichaam. En we zijn nu al in de geest toevergaderd tot de Heer in de hemel. Maar dit gaat over het lichaam. En dan zegt Paulus dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog de woord, nog de zendbrief als van ons geschreven. En er was verwarring gekomen. Alsof de dag des Heren, hoort het te staan, aanstaande waren. En dat is een bekende fout in Griekse grondtekst van Nestle Aland. Daar vind je het woord Heren wel staan. En die is toonaangevend. Helaas vind je hem in sommige bijbelzoekprogramma's niet. Dan staat Christus daar. Maar het punt is, de dag van Christus, dat is de opname. Maar de dag des Heren, dat is de dag dat de Heer gaat oordelen. Ja. En in dit verband, dan waren deze christenen, die waren bang dat ze de opname gemist hadden en dat ze al in de oordeelsdag aanbeland waren. En Paulus die legt uit hoe het zit met de volgorde. En daarom is dit schriftgedeelte eigenlijk ook zo belangrijk voor ons. Vers 3. Dat u niemand verleide in enigerlei wijze, want die dag des Heren, die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, dat is geloofsafval. Dat is ook afgoderij, zeg maar. Wat zal zijn onder het Joodse volk, omdat die antichrist ook de religie gaat bepalen. De afval, de geloofsafval gekomen zij. En dat geopenbaard zij, de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft bovenal wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Dus, die dag des Heren, die komt niet voordat er eerst geloofsafval is geweest en voordat er eerst een bepaalde figuur geopenbaard is, die zich in Gods plaats stelt en ook God in een heilige plaats stelt en die zichzelf laat aanbidden. En dan zegt Paulus vers 5... Gedenk gij niet dat ik nog bij u zijn die u deze dingen gezegd heb. Het was niet onbekende materie. Dat bespraken ze gewoon met elkaar. Was niks mystieks aan. Doen wij ook. Heel veel mensen vinden dat raar. Je moet niet zo vroeg dan in de Bijbel. Het is geen puzzelboek, wordt er nou gezegd. Maar die weet, die wil graag dat wij dit soort dingen gewoon weten. En nu, wat hem wederhoudt. Wat die mens der zonde wederhoudt, tegenhoudt om zich te openbaren, weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijne eigen tijd. En er is een tijd voor. En er is dus iets wat hem wederhoudt. Vers 7. Want de verborgenheid van de ongerechtigheid, en van de Satan dus en zijn werk, wordt al gewerkt, wordt al reden gewrocht. Alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij of het, mag je ook lezen, uit het midden zal weggedaan worden. Er is iets wat die openbaring van die mens der zonde tegenhoudt. Nou, dat is de gemeente van vandaag.
Waaruit blijkt dat dan?
Omdat er een wederhouder is.
Ja, maar is daar dus misschien nog een verwijs misschien naar?
Openbaring 9.
Ja, waar dat kind wordt dan weggerukt.
Ja, precies. Dit is het ene schriftgedeelte wat de tijdsvolgorde weergeeft. En openbaring 12 is de andere.
Oh.
Ja. En ik weet dat er andere uitleggingen zijn. En daar wil ik gerust een keer met je over praten. En er zijn er echt wel verschillende. Maar het wordt onzin, zeg maar, als je hier iets anders gaat lezen. Want dan heeft het met het verband niets meer te maken. Sommigen zeggen dat dit over Satan zelf gaat, die iets weerhoudt. Maar dan had er hier niet aan moeten kondigen dat, via Paulus, dat het ging over onze toevergadering tot hem. Waar komt dan in dit hoofdstuk de toevergadering tot hem voor, als het niet in vers 7 staat? Ja, de opname van de gemeente, dat is het onderwerp van dit schriftgedeelte. En als het hier niet staat, dan staat het er nergens. Ja, maar de Heilige Geest die zit natuurlijk in de gemeente. Maar het werk van God, en je moet het zo zien, Christus is verborgen, vanaf zijn opstanding tot aan zijn wederkomst. Hij heeft zich teruggetrokken uit de wereld. Hij bouwt nu alleen zijn gemeente. Wij zijn daar eigenlijk al boven. Wij zijn dat ambtsvolk. Daar houdt hij zich mee bezig. Hij geeft de gemeente nu geen plaats in de wereld. Dat wij het koninkrijk moeten uitbreiden en zo. Maar dat betekent ook dat hij de Satan belet om dat te doen. Satan is nu ook verplicht om in het verborgene te werken. Dus op het moment dat de Heer klaar is met die gemeente en ophaalt naar boven, zeg maar, ja, dan pas wordt Satan ook toegestaan om zeg maar, ja, dat werk in het openbaar te gaan doen. En dat is wat hier staat. Nou ja, daar komen inderdaad, dat er zit natuurlijk nog een verdere connectie tussen. En want kijk, vers 8 zegt dan ook, en als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden.
En dat is dan het politieke beest, hè?
Nou ja, je kan erover discussiëren. Abdi is er stellig van overtuigd dat dit de antichrist is.
De politieke?
Nee, die denkt dat dit de geestelijke leider is uit de Joodse staat. Maar ik denk dat het die politiek leider is. Want ik denk niet dat dat hij die plaats weggeeft, zeg maar, aan de
Ben er wel moos van een kanger,
ja, precies. Maar ik denk dat hij zelf aanbeden wil worden, zeg maar.
Ja.
Want ja, kijk, maar dat is ook een beetje van hoe ziet het er in de praktijk uit? Hè? Daar kunnen we alleen maar naar gissen.
Ja.
Abdi denkt ook dus dat, dat Satan, als hij op de aarde wordt geworpen, dan kan een engel kan vlees aannemen. Dat die antichrist dan de personificatie is van Satan. Hè? Een engel, maar dan in menselijke gestalte, zeg maar. Net zoals we dat in het Oude Testament al tegenkomen. Maar ik denk eigenlijk dat dat de Satan zich als een soort van, nou ja, licht of geest in die politiek leider bezet, zeg maar, zodat hij bezeten wordt en kracht en alles heeft. En ja, dat die antichrist, ja, dat dan zijn belangrijkste engel of zo is. Maar goed,
de antichrist is dan de religieuze,
dat denk ik.
Het moet toch ook eerst politiek op orde komen voordat er dan zo'n geestelijk leider komt. Is het dat het ook eerder
gaat wel tegelijk.
Monique,
ja.
Hier is het nou een scheiding.
Ja.
Kerk en staat, maar ja. In hen gelaat is het eigenlijk nog hier. Er is ook de koningin, op het oog van de kerk. En dat wordt het hier dan ook aan zijn ook weer.
Nou, maar als je kijkt in de tijd van bijvoorbeeld Mohammed, hè, dan praten we over 6e eeuw, geloof ik, na Christus. Dan was het zo dat hij eerst, zeg maar, religieus leider werd. Dat hij de stammen, zeg maar, die dichtst om hem heen woonden, dat hij die meekreeg in het dienen van een nieuwe god. En dat ging toen best wel razendsnel. En toen maakten ze hem ook tot politiek leider. Dus ik denk wel dat het op die manier gaat, zeg maar. Er moet eerst een goed idee komen. En dan willen we wel, zeg maar, aanstellen.
Maar hij heeft ook eigenlijk niet alle jaren. Dus dat moet ook heel erg rap.
Het moet heel snel gaan. Maar weet je hoe snel dat ging met de muur, met de val van de muur?
Ja, dat gaat ook.
En hoe snel ging dat niet met de Arabische lente? Dat ging toch ook in no time?
Ja.
Weet je? Ja, en dan, dat zijn ook van die dingen, hè? Weet je, als je daarover na gaat zoeken, dan zijn dat ook allemaal dingen waarvan je dan denkt van, nou, zoveel leugens zijn er hier in het Westen ook voorgeschoteld, zeg maar. Als je alleen naar Gaddafi kijkt, zeg maar, hè, dat was dan zo'n vreselijke leider, een tiran. Maar die mensen daar, die hadden gratis onderwijs. Die hadden gratis medische zorg. Die hadden leningen zonder rente konden ze krijgen bij de staatsbank. Het was het welvarendste land van Afrika. En het moest weg. En dat zag je met al die landen. Hè? Nou ja, goed. De grote tegenstander, die de grote leugenaar van het beginnen is, die verdraait. En met dat verdraaien kan hij ook heel handig de media bespelen. Hmm. En dat zal hij ook in de toekomst doen. En ik denk dat dat al jaren gebeurt en dat dat nu ook aan de hand is. Dat de waarheid die je hoort soms op radio en tv, dat het verdraaiing van de waarheid is. Maar goed, we gaan nog eventjes verder. Ik weet niet hoe laat het ondertussen. Het is al bijna tijd, hè. Kun je nagaan, dan gaat het dan weer sneller. Ja. Dan gaan we nu niet naar Openbaring 12, Jurian. Nee. Helaas. Nee. Doen we dat volgende keer. Dan gaan we nog even naar Openbaring 6. Als laatste. En dan zal ik je nog een ander argument geven waarom, waarom de gemeente eerst opgenomen moet zijn. En voordat het werkelijk begint met de 70ste week. Want in Openbaring 4, dan heb je net alle profetieën over de kerkgeschiedenis gehad, zeg maar. Dat is 1 tot en met 3 van Openbaring. En dan heb je in hoofdstuk 4 vers 1. Na deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide, kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Nou, dan is Johannes, ziet dan de troon, die is dan in de hemel in een gezicht. Maar er wordt tegen hem gezegd, kom hierop. En dat zal ook tegen ons gezegd worden. Als wij dat geluid van die bazuin, hè, staat hier ook, horen. En dan wordt het plaatje hier in de hemel geschetst. Want dan zit er iemand op die troon met een regenboog. En er zijn de vier dieren omheen. En dat beeld uit onze Heer in zijn verschillende hoedanigheden. Hoe we hem ook kennen vanuit de vier evangeliën. Maar daaromheen heb je de 24 oudsten. En dat is 2 keer 12. 12 spreekt van heerschappij. Maar 24, dat is heerschappij. Ja, een dubbeldeel zou je moeten zeggen. Een nog hogere heerschappij. Het is de uitbeelding van de gemeente in de hemel. En op het moment dat je in hoofdstuk 5, dat er dan een boek is met zegels, en waarvan de Heer dat open gaat doen, dan zit die gemeente, die 24 oudsten, zijn daarbij. Bij het uitrollen, hè, van wat er gaat komen. Nou, wat gaat er dan komen als het boek dan daadwerkelijk open gaat? Dan krijg je dus hoofdstuk 6. Dan wordt het eerste zegel eraf gehaald. En ik zag, 6 vers 1, Openbaring 6 vers 1. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had. En ik hoorde een uit de vier dieren zeggen als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag zie een wit paard. En dat is het andere witte paard wat ik bedoelde. En die daarop zat, had een boog. En hem is een kroon gegeven ook nog. En hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. Nou, en als je dan die andere zegelen ziet, dan wordt het allemaal verdrukking, om maar zo te zeggen. En het volgende wat we nog even moeten lezen, het tweede, vers 3 en vers 4. En toen het, dat is het lam, het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was. En die erop zat, werd macht gegeven de vrede weg te nemen van de aarde. En dat ze elkander zouden doden en hem met een groot zwaard gegeven. Nou, en aan het einde van dit gedeelte, van dit hoofdstuk, dan zie je bij het zesde zegel, dat is vers 12. En ik zag toen het zesde zegel geopend had, en zie, daar werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. Dat zijn precies die kenmerken, hè, die we uit Mattheüs 24 kennen als de Heer komt op de Olijfberg bij het zesde zegel. Het zijn die tekenen aan de hemel, de zon en de maan, die verduisterd worden. En dat zo is, dat blijkt ook uit vers 16. En de koningen der aarde die zeggen dan tot de bergen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de dag van de toorn des lams. Want de grote dag zijns toorns is gekomen en wie kan bestaan? Nou, die dag des toorns, die kennen wij beter als de dag des heren. Oftewel, 33 jaar noemen wij hem wel vaak. Maar hier zie je dus eigenlijk hoe het met die verdrukking over het Joodse volk zal zijn. Eerst heb je iemand die vrede brengt. Daarna wordt de vrede weggenomen. Dan krijg je allerlei narigheid, pestilentie, honger en zo, wat overeenkomt met, nou ja, wat het Oude Testament beschrijft over verdrukking over het Joodse volk. En het eindigt, die periode, met de komst op de Olijfberg. Hier wordt de 70ste week van Daniël beschreven. Ik kan jullie het kaartje wel van tevoren geven, maar ik heb veel liever dat je zelf snapt dat dit de beschrijving is, zeg maar, van heel die 70ste week. En de structuur van het boek Openbaring is niet zo erg moeilijk. Als je dat één keer weet, dan valt alles in elkaar. Hier heb je dus de zeven zegelen, waarvan de Heer er zes opent. Eén blijft nog ongeopend. De zes zegels gaan over de 70ste week. Maar het zevende zegel gaat over de dag des Heren. De tijd, de generatie die dan nog volgt. Het zevende zegel bestaat uit de zeven, even kijken wat komt er eerst, de zeven bazuinen. En de zevende bazuin, dat is weer die zeven laatste plagen. En dan heb je, dat is de structuur die het boek Openbaring geeft. Als je wil weten wat de tijdsvolgorde is, dan volg je die lijn. Hè? Hoeveel zegels? Hoeveel, heb ik het nu goed gezegd? Hoeveel bazuinen? Hoeveel violen of laatste plagen? En dan zie je helemaal de volgorde. Want het boek staat niet helemaal in de goede volgorde. Maar dat kun je gewoon heel gemakkelijk volgen. Maar waar het me vandaag eigenlijk over ging om dit te lezen, die ene die eerst komt, die in dat eerste zegel, diegene die op een wit paard zit, die vind je ook terug bij de Hindoestanen. Bij hun is de Messiasverwachting de tiende openbaring van de Godheid. Want er zijn er al negen gehad. En de tiende is de ruiter op het witte paard. Zo wordt hij genoemd. Nou, weet je, dan krijg ik de rilling over mijn lijf. En ja, dat is deze. Nou ja, hij heeft ook een boog. Hij heeft een kroon. Hij overwint. Maar hij komt die vrede brengen. He, dus het is wel zo dat ze samen optreden al vanaf het begin. Lijkt mij die politiek leider. Dit moet dan de politiek leider dan ook zijn. Maar, nou goed. Ik denk dat, ja, dat toch belangrijk was om eventjes te begrijpen, zeg maar, vanuit Daniël 2. Laten we nog heel even dus teruggaan om het hoofdstuk uit te lezen. He, dat hele beeld, dat staat eigenlijk in het teken van het streven, he, van de duivel, wat hij wil bereiken, om eigenlijk de mensen die op aarde, die al vanaf hun geboorte onder zijn macht zijn, ja, om die van God af te houden en die gebruiken voor zijn eigen eer. En daar heeft hij alle wereldrijken ook voor gebruikt. En dit laatste wereldrijk zal hij ook gebruiken om, ja, te proberen ook de Joodse staat te verleiden. En het zal hem voor een deel lukken. Maar er is een gelovig deel. He, er komt een gelovig deel, moet ik zeggen. En ja, dat is op prediking. He, als de gemeente weg is, en daar komen we dan volgende keer dan op, dan is er geen geest van God meer op aarde. He, geen geloof meer. Maar God die zorgt ervoor dat er dan zelf twee predikers komen. En die we uit het Oude Testament kennen, Mozes en Elia. En die heeft de Heer al die tijd in de hemel bewaard daarvoor. Ook zo speciaal. Want de Heer is rechtvaardig. Die laat geen oordeel komen voordat hij eerst mensen nog de gelegenheid geeft om te kiezen. En dat is de hele Bijbel door zo. He, sommige mensen proberen je wijs te maken, die God is wreed. Nee, Satan is wreed. De Heer is rechtvaardig. Hij geeft de gelegenheid om te kiezen op tijd. Altijd zorgt hij dat er een boodschap is van uitredding. En dat is in al die oordelen is dat zo geweest. Dus het eindigt als dat hele beeld ook vermorzeld wordt. En ik denk niet dat dat hele beeld, dat al die rijken dan weer zullen bestaan. Maar wel is te verdedigen, zeg maar, dat het kenmerken heeft van al die rijken die geweest zijn. En we lezen nog even vers 44. Doch in de dagen van die koningen, van die 10 koningen die bij dat antichristelijk rijk horen, zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in eeuwigheid niet zal verstoord worden. Dat zal blijven. Eerst 1000 jaar op deze aarde en dan nog tot in eeuwigheid. En dat koninkrijk van Christus zal ook aan geen ander volk overgelaten worden. En dus het volk van Daniël, wat dan ook mede zal regeren met Christus als eerste over alle volkeren. En het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom heb gij gezien dat het uit de berg en steen zonder handen afgehouden is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. Maar wij mogen ook deel hebben aan dat rijk, hè? Want wij worden eigenlijk als eerstgeborenen, net als de 70 oudsten in het verleden van het volk Israël, worden we erboven gezet. En wij horen bij die steen al. Hij is die verworpen steen, hè? Die geworden is tot hoofd des hoeks, en dan wordt heel die gemeente opgebouwd. Wij als levende stenen aan hem toegevoegd. Dus wij horen bij die steen. En je moet nog even opletten, want hier staat het koper in vers 45, staat in een gekke volgorde. Hier staat ijzer, koper, leem. Maar dat is dan met een reden zo, want dat koper, dat kom je dus nog prominent tegen, dat Griekse Rijk, in de uitleg van die wereldrijken. Nou, was de reactie van koning Nebukadnezar. Toen viel de koning Nebukadnezar op zijn aangezicht en aanbad Daniël. En hij zeide dat men hem met spijsoffer en lieflijk reukwerk en drankoffer zou doen. De koning antwoordde Daniël en zeide: het is de waarheid dat uw liedergod een god der goden is. Dus eigenlijk de belangrijkste, hè? Net als koning der koningen, de god boven alle goden. En een heere der koningen, en die de verborgenheden openbaart, terwijl gij deze verborgenheid hebt kunnen openbaren. En toen maakte de koning Daniël groot en gaf hem vele geschenken en stelde hem tot een heerser over het ganse landschap van Babel en tot een overste over de overheden over al de wijzen van Babel. Toen verzocht Daniël van de koning en hij stelde Sadrach, Mesach en Abednego over de bediening van het landschap van Babel. Maar Daniël bleef aan de poort des konings. En door deze geschiedenis werden zij eigenlijk nog belangrijker. En is koning Nebukadnezar nu tot geloof gekomen? Nou, nee.
Nee, dat is hoofdstuk 3.
Nee, want die komt hoofdstuk 3 achteraan.
Hij
moest wel erkennen, hè, dat God de belangrijkste God was en de hoogste God was.
Ja.
Maar hij onderwierp zich niet.
Nee.
Kijk, en dat is natuurlijk wat Satan erkent, ook Gods bestaan. Ja. Er staat ook de demonen sidderen. Die ontkennen niet het bestaan van God, zoals veel mensen doen. En maar dat wil nog niet zeggen dat je daardoor behouden bent, hè. Dat is ook even belangrijk om vast te stellen. Het is het herkennen van de Heer, maar ook je eraan onderwerpen.
Je moet denken aan de hyena's die weten dat Scar de of Mufasa de echte koning is.
Oh ja.
Ze bieden het, maar ze geloven het niet.
Nou, precies. Oh, ja. Ja, ja. Nou ja, dat is inderdaad ook een heel mooi verhaal waarin die waarheden terug, waar je die waarheden terug kan vinden. Ja. Nou ja, en wij worden natuurlijk, bij de opname worden we ook verhoogd. Dan weliswaar niet door een aardse koning, maar door Christus zelf. En de roeping van de gemeente is, ja, die hoge roeping met Christus. Dus, nou ja, we hebben toch nog een heel uur gewoon nodig gehad, hè, ja, om erin te komen. Ja,
ja, ja.
Maar niet uit, want dan hebben we toch al een aantal dingen uit de openbaring gezien. En dan kan ik daar makkelijk de volgende keer even op terug komen.
Nou, ik vond het wel heel mooi, want ik heb nooit begrepen dat die voeten... Nee, dat is echt niet.